Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. New Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
Met vandaag in deze update spreek ik met Ivo van Berkel, Sales Director Benelux van Dassault System. Dassault System is een softwareuitgever die gespecialiseerd is in 3D-ontwerp, digitale 3D-mock-up en oplossingen voor productlevenscyclusbeheer. En de vraag die vandaag centraal staat is hoe virtual twins bedrijven helpen om sneller duurzaam te innoveren, om zo de time to market te kunnen verkorten.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Welkom in de studio.
Dankjewel.
Ja, misschien moet je toch even uitleggen. Virtual twins, als ik het dan zelf mag samenvatten, kan jij natuurlijk in dat opzicht ook herstellen als het nodig is. Maar virtual twins, met andere woorden, je ontwerpt software. Software laat je als een twin meelopen met de praktijksituatie en langzaam maar zeker implementeer je eigenlijk de nieuwe ontwikkelingen in de bestaande outline. Klopt dat zo?
Ik denk dat je een heel eind in de buurt zit. Ja. Voor ons is de definitie van een virtuele tweeling een digitale representatie van een product, proces of machine, ecosysteem zelfs, waarin je scenario's kunt gaan simuleren nog voordat het fysieke product gebouwd is.
Ja, want jullie expertise is dus ontwikkelen van software, onder andere 3D en veel voor de maakindustrieën.
Correct, ja.
Wat kan je daar nog meer over zeggen?
Nou, wij zijn een relatief groot bedrijf. Wij hebben de markt verdeeld in 12 industrieën. Bijvoorbeeld industrial equipment is hier in de Benelux veel aanwezig. En wij kijken daarnaar en proberen dan te voorspellen hoe die industrie er over 10 jaar uit zou moeten zien. Wat voor soort processen wij zouden moeten ondersteunen met de software die we ontwikkelen. En daar gaan we dan op aan de slag met een aantal R&D-teams binnen verschillende portfolio's. Dat zijn onze brands, die hebben we 11. En van daaruit nemen we de ondernemer die met ons in gesprek is mee naar het vergezicht. Waar kan je naartoe met je organisatie? Hoe kun je daar komen? En wat zijn dan de eerste stappen die je zou moeten nemen om daar te komen?
Ja, en dat is met name wat je ook zegt. Van, het is eigenlijk een reality check als het ware om te kijken, kan je hier uiteindelijk mee verder? En daarbij wordt er waarschijnlijk ook wel gekeken naar concurrentievoordelen behalen voor die bedrijven. Want vaak zijn de innovaties ook wel weer de kracht van wel of niet koploper zijn in de markt. Daar spelen jullie eigenlijk op in. Ja. Omschrijf ik dat zo goed?
Ja, dat omschrijf je goed. Probleem is met een schaarste aan resources en de bijbehorende arbeidsproductiviteit die we op dit moment hebben. Hebben we een enorme uitdaging als industrie om zoiets voor elkaar te gaan krijgen. Dus onze innovatiekracht staat onder druk. Een van die redenen daarvoor is de efficiëntie van een organisatie. Hoe snel kan ik innoveren? En je wil zo snel mogelijk innoveren door alle stakeholders, zeg maar, vroegtijdig te betrekken in dat proces. En daarvoor wil je eigenlijk allemaal in dezelfde databron kijken.
Ja, en daarbij zei je ook die simulaties, betekent dus ook het doorrekenen van zaken. Kan je nou eens een voorbeeld geven van een case die nu al een tijdje speelt, waarvan je ziet dat die twin software implementatie eigenlijk hierdoor heel goed uitpakt?
Ja, in de tuinbouwmechanisatie bijvoorbeeld hebben we een klant, Viscon. Die hebben een aantal jaar geleden besloten om met deze software aan de slag te gaan. En die zetten op dit moment complete systemen op. En die simuleren ze eigenlijk al op de computer. Nog voordat iets gebouwd is. Om te kijken of dat ze de gevraagde output van hun klant uiteindelijk dan weer ook behaald kan worden. En of ze dus zelfs bijvoorbeeld ook de groeiambitie van de eindklant in hun geval langdurig kunnen blijven ondersteunen. Dat is een hele mooi voorbeeld. Dan simuleren ze niet alleen bijvoorbeeld onderdelen aan die lijn op krachten. Maar ook de machinelijn zelf, of dat die dus snel genoeg kan lopen, dat er geen producten van een lopende band afvliegen, dat soort zaken allemaal.
Ja, dus die is heel belangrijk. Nu heb je een aantal hele grote ontwikkelingen in de wereld. Onder andere binnen Europa, met name transitie richting de duurzaamheidsvraagstukken. De doelen die gesteld zijn in de toekomst. Ja. Dat is één. Daar kan je dus ook impactberekeningen maken, denk ik. Met de manier waarop jij als bedrijf zeg maar aan die vraag kan gaan voldoen.
Ja, correct. Dus je kunt ook als het over sustainability, daar zou het vandaag over hebben. Als je daarnaar kijkt, dan is het belangrijk om bijvoorbeeld te kijken wat is mijn CO2 footprint die ik hier produceer. door vroegtijdig in een engineeringsproces andere keuzes te maken voor materialen of gerecyclede materialen of voor productielocatie dichterbij, zodat ik minder transport heb, kun je al in kaart gaan brengen wat de impact van dit product gaat hebben wat je aan het ontwikkelen bent op de omgeving.
Ja, dus die is heel belangrijk. Nu heb je innovaties, hebben we eigenlijk net al benoemd. Dat speelt maar continu natuurlijk mee. Dat heeft ook hiermee te maken. Want ja, uiteindelijk zul je toch concurrentievoordeel moeten halen in die transitie waar elk bedrijf straks aan moet gaan voldoen, toch?
Ja, eens. De toegevoegde waarde, en we komen er daar misschien nog wel over te spreken, ook als je kijkt richting AI. De toegevoegde waarde van de mensen binnen het bedrijf zitten met nieuwe dingen bedenken. Als het dan gaat over CO2 footprint, een ecologische voetafdruk in zijn algemeenheid, dan moet je over dit soort dingen nadenken. Hoe ga je om met carbonuitstoot, met materialen, met bijvoorbeeld ook garanties die je naar je eindklant moet afgeven, dat deze nieuwe materialen goed genoeg zijn om te voldoen aan de regelgeving die er staat. Traceability daarbij is ook een heel groot vraagstuk, ook in de supply chain. En daar zie je dat het vaak lastig is voor partijen om, dat noemen ze dan lifecycle assessments, ja, om goed informatie bij elkaar te trekken en inzichtelijk te kunnen maken wat de impact van dit product is.
Ja, want je bedoelt hier eigenlijk de CSRD-wetgeving die eigenlijk hierop van toepassing is. Daar moet je gewoon aan voldoen.
Ja.
Plus jou, alle leveranciers ook.
Ja, precies.
Dus dat is het eigenlijk. Nu had je net al over de R&D-afdelingen. Daar is toch ook een gebrek aan eigenlijk personeel. Dus daar moet op een andere manier slimmer naar gekeken worden hoe je toch weer tot ja, nieuwe goede resultaten kan komen. Efficiëntie is daar natuurlijk ook een onderdeel van.
Ja, die is super belangrijk. Het tekort aan resources is binnenkort niet opgelost. En toch wil de partijen waar we zaken mee doen vaak groeien. Sneller naar de markt komen. Dus efficiëntie is super belangrijk. En daarmee wil je dus geen tijd voldoen om op verkeerde data te werken. En zorgen dat data-overdrachtmomenten in een organisatie ook worden geëlimineerd. Omdat je gewoon kunt zien dat er een directe relatie is tussen de kwaliteit van de data waar je op werkt met de efficiëntie van de organisatie. En dat uitzicht in allerlei dingen. De simpelste dingen zijn als je een slijptol hoort aangaan bijvoorbeeld in productie, dan staat er waarschijnlijk iets niet goed op tekening. Als iemand aan je bureau komt vragen dat ze een artikel missen in het ERP-systeem, ja, dan is er waarschijnlijk iets op de stuklijst niet meegegaan. En al dat soort inefficiënties in dat proces, ja, die wil je eigenlijk niet. Dus die probeer je op te lossen.
Ja, dat kan je daarmee tackelen. Dan eventjes over de innovatie. Want dat is het belangrijkste, dat je steeds sneller kan gaan innoveren om daar concurrentieverschil te maken. Waarom moet je als bedrijf nu gaan innoveren? Dat is een vraag die je eigenlijk al 3-4 jaar geleden had moeten beantwoorden, toch?
Ja, klopt. En ik denk dat ook wel dat gedaan is. Niet iedereen heeft op hetzelfde moment in de tijd zeg maar dezelfde noodzaak om te innoveren. Je kunt je voorstellen dat dat afhankelijk is van de omvang van een organisatie. Dat afhankelijk is van de, ja, wij noemen dat maturity state van een organisatie. Naarmate een organisatie groter wordt, wordt consistentie in data meer belangrijk dan een kleine MKB-organisatie bijvoorbeeld. Die het nog wel in de kantine met elkaar op kunnen lossen. Maar inderdaad, je moet continu die vraag stellen, hoe blijf ik relevant in de markt en hoe moet product-marktcombinatie er over 5 jaar uitzien en wat moet ik daarvoor doen? En dat is niet alleen software, maar wat moet ik daar in generieke zin voor doen om in business te blijven?
De virtual twins, hè, waar je het dan over hebt, hoe is die eigenlijk verder nu doorontwikkeld? Want dat bestaat ook al enige jaren. Wat zijn daar nu de specifieke doorontwikkelingen?
De doorontwikkelingen daar zijn, nou, er zitten continu procesverbeteringen in, maar de doorontwikkelingen zijn ook dat als je de visie achter virtuele tweeling accepteert en ziet, ja, dan wil je uiteindelijk daar misschien ook je toeleveranciersketen in meenemen. Want hoe minder momenten van dataoverdracht, hoe consistenter die output wordt en hoe beter de kwaliteit van het product. Dus dat is echt een innovatie, dat het ook echt de supply chain ingaat om die mee te krijgen. Aan de simulatiekant krijgen we continu ook vragen om meer dingen te kunnen simuleren. Dus iets wat sinds een aantal jaar echt opkomt, is bijvoorbeeld die sustainability en die lifecycle assessments die echt relevant worden. Het is niet langer marketingpraat, het moet.
Ja.
Dat zijn belangrijke ontwikkelingen die daarin zitten.
Wat houdt dat eigenlijk in voor jullie, voor het product wat jullie bieden? Want dat pas je aan op de wetgeving die hier komt. Maar je ziet natuurlijk dat die eraan komt. Die wetgeving wordt vaak dan nog ontworpen. En daarna pas kan je het gaan toepassen. Hoe snel kan dat dan voor jullie? Hoe ontwikkel je dat door, zeg maar?
Dat, ja, snel. Daar zit geen vaste tijdlijn onder. Want het is afhankelijk van hoe groot dat vraagstuk is. Maar als je kijkt wat wij aan R&D-investeringen doen bijvoorbeeld. Hè, wij doen grof gezegd ongeveer wereldwijd 6 miljard per jaar aan omzet. Een miljard daarvan gaat in R&D. Dus daar gaat echt heel veel in softwareontwikkeling aan onze kant. Goed, dat is ook onze kernactiviteit natuurlijk. Ja. Deels doen we dat klantgedreven. En deels doen we dat vanuit de overheid gedreven. We zijn daar een erkende speler in. Dus je ziet ook heel vaak dat overheden bij ons komen van praat ons eens bij. Wat kan er allemaal? Waar kunnen we naartoe? En wat zijn reële vragen die we aan de industrie kunnen stellen? Ja, dus vaak zitten we daar aan de voorkant ook bij om die definitie mee te bepalen.
Want dat is wel een interessant stuk wat je nu aanstipt. Want ze kijken dus eigenlijk wat is er daadwerkelijk mogelijk, wat is er haalbaar? En als je daarnaar kijkt, naar hè, de regeldruk die toeneemt, die wordt dus hierop getoetst.
Deels.
Voor een deel. Dus zullen daar meer, maar goed, voor wel interessant te horen.
Ja.
Ja. Kan je eens een voorbeeld noemen van een bedrijf wat echt helemaal succesvol geslaagd is in deze manier van doorontwikkelen als het ware?
Nou, we zijn een heel aantal jaren geleden bijvoorbeeld al met Dame Shipyards deze reis, zou ik zeggen, aangegaan. En die zijn er op dit moment heel ver in om complete marinefragatten virtueel op te bouwen, te testen, te simuleren en uiteindelijk te produceren. Dus ja, ik denk dat Dame Shipyard bijvoorbeeld een goed voorbeeld is.
Ja, en dan gaat het over het simuleren. Wat wordt er in zo'n simulatie gedaan? Is dat bijvoorbeeld de krachten van buiten, wat zo'n schip moet doorstaan of...
Ja, kun je denken aan gewoon de normale weersomstandigheden.
De natuurkrachten.
Ja, natuurkrachten. Balans in zo'n schip. Maar ook impactanalyses bijvoorbeeld. En dat zie je ook weer veel in de automobielindustrie. Crash simulaties. Klant van ons bijvoorbeeld, Jaguar Land Rover, doet dat. Veel crash simulaties in de software. Zodat je minder fysieke prototypes hoeft te bouwen. En zo ook die time to market kunt verkorten.
Dat is wel heel interessant, want dan moet je ergens bewijslast opbouwen dat de data die je erin stopt, dat daar ook echt de juiste uitkomsten uitkomen. Ja. Hoe doe je dat?
Nou, wij doen dat op basis van natuurkundige wetten. Zo'n 3D-model wat je uiteindelijk dan dus hebt, dat moet compleet zijn. Daarom hebben we het ook echt over een tweeling. Dus je kunt niet de helft niet engineeren. Nee, echt alles moet dan gedefinieerd zijn. Maar dan kun je gewoon op basis van de natuurkundige en de wetenschappelijke wetten die er zijn, ja, kun je die simulatie opbouwen. En uiteindelijk is het dan zo dat bijvoorbeeld in die automobielindustrie, ja, er zal nog altijd een keer een fysieke test echt gedaan moeten worden. En daar de bewijslast geleverd moeten worden dat wat zowel in de werkelijke wereld overeenkomt met wat in de virtuele wereld is getest.
Ja, maar wat dat betreft is het dan wel zo dat je dat je minder prototypes nodig hebt, wat je net al zei. Dus het is goedkoper eigenlijk om die test te doen.
Het is goedkoper, het is efficiënter. Je kunt meer iteraties maken. Sneller. Je bent dan ook meer sustainable op een bepaalde manier. Hè? Want je gebruikt minder fysieke resources om de uiteindelijke definitie van in dit geval die auto te definiëren.
Laatste vraag waar ik wel benieuwd naar ben is wat voor type ondernemingen en ondernemers maken hier nu gebruik van? Zijn dat echt alleen de grote industrieën, maakindustrie of zijn het ook MKB-bedrijven?
Heel veel MKB-bedrijven juist ook. Het wordt altijd verondersteld dat dit alleen weggelegd is voor de grote OEM's.
Vandaar de vraag.
Ja, tuurlijk. En dat is op zich ook zo. Hè? Die hebben een ander IT-budget wat ze kunnen gaan inzetten. En vaak ook een langere termijn horizon waar ze naartoe willen met je organisatie. Maar de MKB'ers krijgen met dezelfde vraag te maken. Omdat ze vaak of in de supply chain zitten van die grote OEM'er. Of aan dezelfde wet en regelgeving moeten gaan voldoen. Alleen daar is het dan vaak zaak om te kijken, oké, hoe kan ik met een relatief beperkt budget toch een eerste stap gaan nemen in die richting op. En ja, dat zie je dus van groot naar klein eigenlijk met dezelfde vragen omgaan. Van theoretisch naar pragmatisch.
Ja, en dan het implementatietraject, is dat iets waar jullie ook dan aan bijdragen? Dat de medewerkers getraind worden om hiermee om te gaan? Of hoe gaat dat in zijn werk?
Ja en nee, wij kennen een direct en een indirect afzetkanaal. In het directe afzetkanaal waarbij we die grote OEM bedienen, ja, daar zijn wij direct bij betrokken. Indirect werken wij met een gedegen partnerkanaal. En daar zijn onze partners dan betrokken direct met die implementaties. En hebben wij enablement de achtergrond. Dus we hebben wel wat resources die partner dan kan coachen en trainen om het op de juiste manier te doen. Maar daar zijn onze partners in de lead om de software te implementeren.
Ja, ik zie het helemaal voor me dat een ondernemer nu luistert en denkt, ja, ik moet straks veel meer aan informatie gaan leveren aan mijn afnemers. Mm-hmm. Maar hoe ga ik dat doen? Dan is hier dus een oplossing voor handel. Interessant om naar te kijken in ieder geval.
Ja, zeker. Kom we graag in contact.
Mag ik je danken voor de komst naar de studio. Ivo van Berkel, Sales Director Benelux van Dassault Systemen.
Dankjewel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.